Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 461 van de oorlog in Oekraïne. En het moment is gekomen om Oekraïne alles te geven dat nodig is om de oorlog te winnen, schrijft Simon Tisdall, de buitenlandcommentator van The Guardian. En daar wilden jullie het eens over hebben.
Ja, dus het artikel is in The Guardian, zondag 28 mei. Simon Tisdall, the moment has arrived. Biden must give Ukraine all it needs to win. Nou, hij vindt dus dat Biden had veel eerder al die dingen moeten doen. En hij had bijvoorbeeld ook Amerikaanse F-16's beschikbaar moeten stellen. Hè? Nou, even heel kort uitleggen waarom die F-16's volgens Oekraïne belangrijk zijn. Hè? Het is een ondersteuning van de luchtafweer. Het is steun voor de grondtroepen. Het is de veiligheid van de graandeal. Het is ook dat de F-16's beschermen tegen toekomstige aanvallen van Rusland, als er bijvoorbeeld een staakt het vuren is. Dat zijn de argumenten. Nou, het tegenargument is natuurlijk van ja, is allemaal leuk en aardig, meneer Tisdall, maar dit kan leiden tot escalatie. Hè? Nou, daar gaat hij natuurlijk op in en dan zegt hij van, ik geloof dat niet meer, dat escalatieverhaal, zegt hij, want we zien een patroon in Rusland, hè, van Russia huffs en puffs, but mostly bluffs. Ja, dus het kreunt en steunt en het loopt te dreigen, maar ze bluffen eigenlijk alleen maar. Poetin is niet gek, want hij overleeft zelf geen kernoorlog als het gebeurt. Nou, het tweede punt is dat de oorlog, doordat Biden dus niet alles geeft, wordt de oorlog onnodig verlengd. Het derde argument is die enorme onverzettelijkheid van Zelensky moeten we steunen, want dat maakt ook de Amerikaanse positie ten aanzien van Taiwan nog sterker. En het laatste punt is van DeSantis en Trump zullen Kiev laten vallen. Dus Biden moet nu doorpakken, het is nu of nooit. Ja. Nou, hier moeten we maar eens over gaan praten. En om een voorzet te geven, Rob. Kijk, je kan wel zeggen van Poetin is niet gek en hij overleeft een kernaanval niet. Maar het probleem is natuurlijk, als hij dat wel zou doen, is het nog maar de vraag of het Westen met kernwapens zal reageren.
Ja, dat denk ik dus ook. Kijk, het stuk is hierom interessant. Dit is nu op dit ogenblik echt de discussie. Dus hij verwijt Biden eigenlijk van laksheid. Hij zegt, ja, je bent onvoldoende snel met je besluiten. Het duurt eeuwig voordat er eens een keer een Patriot-raket daar komt. Of een ATACM of een F-16 of een Stinger.
Dat duurt ook heel lang. Ja.
Of een tank. En iedere keer zijn het de bondgenoten de laatste tijd Biden onder druk moeten zetten. Onder andere de Nederlanders met betrekking tot die F-16. De Duitsers met tanks. En geef nu gewoon alles. Hè. Dat is ook wat Arjan heeft gezegd. Het artikel is daarom interessant, omdat je nu ziet dat we nu in een fase van de strijd zijn gekomen dat het eigenlijk alles opnieuw wordt. Dus je moet nu echt of doorpakken, of je moet accepteren dat Oekraïne dit niet tot een goed einde weet te brengen, waarmee het Westen ook een enorme zeep betaalt. Maar tegelijkertijd, en daar gaat dit stuk aan voorbij, is het maar zeer de vraag wat het Westen nog kan leveren. Dus je ziet iedere keer in het debat op dit ogenblik dat er mensen zijn die zeggen je moet alles leveren, want ik geloof ook die escalatie niet meer. Maar ja, die escalatie kan er toch wel een keer komen, dus dat weet je niet zeker. Dus dat is een gok die je neemt. Ja. Maar tegelijkertijd zeg je alles leveren en daarbij niet zeggen of dat wel kan. En daar zit echt een geweldig probleem in, vind ik.
Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Het blijft gewoon, kijk, je moet gewoon eerlijk over dit soort dingen zijn. Het blijft een gok als je het doet. En de gok kan natuurlijk goed uitpakken. Het zou natuurlijk geweldig zijn als het allemaal geleverd werd en Poetin drukt niet op de knop. En Oekraïne pakt een groter stuk dan ze zonder die levering zouden doen. Maar je bent er niet zeker van. Je moet het andere scenario ook onder ogen zien. Dat het wel tot een escalatie met kernwapens. Met
name. Ja, wat ik hier dus ook in Bratislava hoor. Ik zit nu bij die Klopsek-conferentie. Er zijn ook sessies aangeweid om daarover te praten. Ik spreek echt niemand Die zegt dat Oekraïne alles gaat terugveroveren. Hmm. Echt niemand. Ook mensen die in Oekraïne zelf wonen. Die zeggen, ja, dat gaat ons niet lukken. Het zou al een fantastisch iets zijn. Als we bijvoorbeeld die Roemrug, de landbrug tussen de Krim en Rusland kunnen opblazen. Mm-hmm. Kunnen verstoren dat er over land materieel, troepen, maar ook handel wordt gedreven met het Russische vasteland. De rest van Rusland, hoe je het ook allemaal zou willen noemen. En ja, veel meer zit er niet in. En de meeste mensen denken dat vermoedelijk dat niet eens kan. Dus je moet ook nog een keer, als je dit soort dingen roept, zoals die Tisdal, dan moet je ook nog een keer zeggen wat dan winnen is en wat dan succes is. Waar stuur je dan op aan? Ik heb echt veel moeite met het ongeclausuleerd een blanco check geven aan alle regeringen om alles te leveren wat Oekraïne nodig heeft. Omdat je dan ook heel duidelijk moet maken wat succes is, mm-hmm. wat daarmee te worden bereikt. Je moet ook bepalen of het bereikt kan worden. Je moet ook weten of de middelen om dat doel te bereiken allemaal wel geleverd kunnen worden. Vermoedelijk is dat niet zo op dit ogenblik. En je moet ook een realistische inschatting maken van de escalatie waarvoor je kunt komen te staan. Dit soort stukken geeft fantastisch aan wat het probleem op dit ogenblik is. Eigenlijk gewoon niet strategisch denken. En niet nadenken over wat is nou eigenlijk daar echt aan de hand. En wat is de dynamiek die we zien. En wat kunnen we dan doen. En wat is dan realistisch om te doen. Nou, dat wordt, ja, dat zie je gewoon dat niet wordt gedaan.
En dan nog even wat er op de grond gebeurt is wel belangrijk. Hè? Het zijn met name dus Nederland en Denemarken en het Verenigd Koninkrijk geweest die bij de Biden hebben aangedrongen, we moeten het wel gaan doen met die F-16's. Biden heeft gezegd, nou, ik doe het in ieder geval niet met mijn F-16's. En Nederland gaat het natuurlijk zelf wel doen. Hè? En ook de opleiding is nu begonnen en ze willen dat tot 4 maanden beperken. Dat betekent dus dat die F-16's komen er echt aan. Klopt dat erop?
Ja, maar ik wil dan ook heel erg graag weten, als je het hebt over escalatie, hoe dan die teams op de grond zijn samengesteld. Een F-16, daar zit een heel systeem aan vast, een hele infrastructuur aan vast, van technici, grondpersoneel, mensen die zich bezighouden met het verzamelen van inlichtingen. Hoe is dat georganiseerd en waar komt dat? Zijn dat bijvoorbeeld ook Nederlandse burgers of misschien wel militairen die dat gaan doen in bijvoorbeeld Oekraïne? Willen we dat wel? Hebben we nagedacht wat daar de risico's van zijn? Of gaan we die vliegtuigen vanuit een ander land, bijvoorbeeld Polen, laten vliegen? Maar als je dus dit soort keuzes maakt, dan moet je dus wel nadenken hoe je dus verder die oorlog in wordt gezogen. Ik zie die discussie niet goed gevoerd worden op dit ogenblik. Dat maakt mij redelijk verontrust.
Ja, maar wij zijn er natuurlijk voor om wel strategisch na te denken, hè, in deze podcast. Ja. En als je zegt erop, hè, wat is realistisch een succes voor het Oekraïns tegenoffensief? Zou jij zeggen dat het doorsnijden van de landbrug naar de Krim, dat succes zou betekenen als dat lukt?
Dat is een mega succes als dat gaat gebeuren. Ja. Als ze dat voor elkaar krijgen, hebben ze een mega succes voor elkaar gekregen. Mm. Maar al zouden ze alleen maar de Russen over het hele front 100 kilometer kunnen terugduwen. Naar een tweede verdedigingslinie. Mm. Dat is ook al een enorm succes. Mm. En ik weet zeker dat de Amerikanen, die hebben altijd gezegd, eigenlijk in mei heeft Biden dat gezegd, van we steunen je om een goede uitgangspositie te krijgen voor onderhandeling. Ik ben ervan overtuigd dat als dit gaat lukken, en gezien de vragen die ik net heb gesteld van kun je het nog wel, hoe lang kun je dit nog volhouden met je steun, hebben we die middelen nog wel in de context van kunnen we onze eigen defensie nog overeind houden als het gaat escaleren. Ik ben ervan overtuigd dat de Amerikanen gaan zeggen, vriend, we hebben nu heel veel voor je gedaan. We hebben tientallen miljarden in je land gestopt. Dit is een fantastisch succes wat je hebt geboekt. Ga nu onderhandelen. Ik ben er echt van overtuigd. Dat is ook gewoon wat ik via achter de schermen continu hoor, dat de Amerikanen dat gewoon gaan doen.
En het creëert overigens een nieuw dilemma. Hè? Want dat Poetin weet dan dus ook, oké, de Oekraïners hebben groot succes, 100 kilometer, noem maar wat. Hè? Maar ja, nu is de steun van de Amerikanen echt weg. Dus ik kan het wel uitzitten en dan val ik weer aan. Het gaat maar door, die ellende. We blijven altijd in dilemma's zitten, Rob.
Ja, dat blijf je ook. Vandaar dus dat er echt strategisch moet worden nagedacht. De Amerikanen doen dat wel. Dat is ook de reden waarom ze die F-16's op dit ogenblik niet willen leveren. Op een gegeven moment gaan ze denk ik wel akkoord daarmee.
Ja, dat denk ik.
Want
ook.
Een belangrijke vraag, jongens, is: wat komt er nou na F-16's?
Ja.
En wat gebeurt er als de inzet van die F-16's niet het beoogde succes heeft? Kan iemand mij dat eens uitleggen?
Nou, maar we horen natuurlijk heel veel over problemen om voldoende artilleriemunitie te leveren en dat soort dingen. Dat een enorm knelpunt is. Maar de nieuwe wapens die Oekraïne steeds krijgt en waar ze heel veel succes mee boeken of kunnen boeken, dat zijn vaak dingen waar ik nog nooit eerder van had gehoord. Hè? Die HIMARS eerst en nu de Storm Shadow. En ik lees laatst dat Zelensky nu bij de Duitsers weer aandringt op een of andere lange afstandsraket waar ik ook nog nooit van had gehoord. Zitten er niet nog in dat soort wapens in de arsenalen waar Oekraïne nog veel meer van kan krijgen?
Ja, maar iedere keer valt ook het woord gamechanger. Als je nou eens even eerlijk bent en terugkijkt, wat is nou echt een gamechanger geweest? Ja, dat zijn dat waarschijnlijk lange afstandssystemen geweest die nou inmiddels weer bijna een jaar geleden, driekwart jaar geleden, geleverd zijn. Dat is wel een gamechanger geweest. Maar niet een gamechanger waardoor Oekraïne nu in één klap aan de vooraan van een overwinning staat. Het is echte gamechangers zijn er op dit ogenblik niet meer. Die hebben we wel gehad. Een F-16 wordt, als ik de echte specialisten op het gebied van jachtvliegtuigen moet geloven, niet een geweldige gamechanger. Want een F-16 is ook heel erg kwetsbaar. Uiteindelijk. En daar zijn ook de experts beducht voor. Dus, maar ja, dan blijft de vraag, wat komt er na F-16's? Ja, dat is meer van hetzelfde, misschien wat andere systemen. Maar als je echt dan een slag wil gaan maken, ja, dan moet je na gaan denken over grondtroepen. Dan moet je na gaan denken over een no-fly zone. Over het niet bezette deel van Oekraïne. Dat kan allemaal wel. Dat is trouwens waarvoor Tisdal ook pleit. Ja. Maar Breedlove, die nu hier ook in de voormalige opperbevelhebber van de NAVO, die nu ook in Bratislava is en die ik morgen zie. Die is ook een groot voorstander van. Dus je moet echt nadenken over wat komt er dan na F-16. Ja. En dat is mij niet helemaal duidelijk. Behalve dan als je dus dit soort discussies aangaat over misschien wel troepen, misschien wel een no-fly zone. Ja, daarmee word je natuurlijk helemaal die oorlog ingezogen. En is dat wat je wil?
Ja, dus eigenlijk zou je misschien dit kunnen zeggen, dat pas na een eventueel staakt het vuren, hè, waarvan niemand weet wanneer het gebeurt, dat dan dus de F-16's en de no-fly zone op tafel komen.
Ja, exact. Ja, dat is denk ik waar de Amerikanen mee bezig zijn. De Amerikanen denken na over dat moment waarop beide partijen eigenlijk zijn vastgelopen. Dat zijn ze in mijn optiek in belangrijke mate allemaal oké. De Oekraïners kunnen best nog wel wat gebieden bijplussen. Ja, en als er dan een staakt het vuren komt, dan heb je een totaal andere situatie. En daar bereiden de Amerikanen zich op voor. Ik hoop dat de Europeanen dat ook doen. Maar daar heb ik mijn twijfels bij.
Ja. Hey Rob, je noemt allerlei bezwaren en praktische problemen. En zo kennen we je ook natuurlijk. Maar je zei eerder ook, het is alles of niets nu. We inderdaad al niet gewoon zo gecommitteerd als Westen aan Oekraïne, dat er ook niet echt meer een weg terug is?
Nou ja, daar ben ik wel bang voor. Ja. En dan kom je in een situatie terecht waarin je, zonder dat je weet waar dit eindigt, en hoe dit eindigt ook met betrekking tot je eigen veiligheid, een weg in bent geslagen waar je niet meer op terug kunt komen. Omdat het politieke kapitaal dat gestoken is in het bieden van steun aan Oekraïne, dat is zo groot dat er eigenlijk geen weg meer terug is. En ik pleit ook al heel lang om ook na te denken over een exit-strategie. Hoe kom je hieruit op een of andere manier? En die is er niet hoor, kan ik je melden.
Nee. En Poetin heeft hem ook niet, een exit-strategie.
Poetin heeft hem ook niet, dus je krijgt een situatie waarin als je echt pech hebt, alle partijen, en dan praat ik over Rusland, maar dan praat ik ook over China, dan praat ik over Europa, over Amerika, eigenlijk gewoon geen keuze meer hebben, dan moeten ze doorpersen. Met alle consequenties van die.
Zonder te weten waar het eindigt.
Ja. Zonder te weten waar het eindigt. En daarom is het stuk van deze auteur, wat in The Guardian stond, zo interessant. Want dit vertegenwoordigt een school in het denken. De school die zegt van, en nu moeten we hem doorpakken en nu moeten we hem echt alles geven wat hij nodig heeft. Ik bedoel, ik ben er absoluut voor. En ik hoop dat, dat Oekraïne dit op zo'n snel mogelijke manier wint. Maar als je me echt vraagt van hoe dan, want dat is altijd de kernvraag, hoe dan? Ja, dan is mij dat niet helemaal duidelijk. En als dat niet helemaal duidelijk is, dan zijn al die discussies over we moeten dit en we moeten dat, dat zijn wel discussies met een heel groot gevaar die eraan verbonden is.
Zou je het zo kunnen samenvatten, Rob, van als je nu doorpakt en je doet alles, dan kan dat een vreselijke escalatie leiden waar we tot een uitbreiding van de oorlog, dat is één kant. Ja. Als we het niet doen en Oekraïne wint niet zoveel, dan wordt het ons kwalijk genomen dat we de kans hebben laten lopen.
Ja, hè? Ik denk dat dat zo is. Ja. Ja. Nee, je bent een oude politicus, Arjan, dus jij weet heel goed wat politiek kapitaal is. Dus dat je gewoon ook omwille van het niet verliezen van wat je de politiek in hebt gestoken, gewoon doorgaat tot het gaatje, ook al gaat dat mis. Ja.
Nou, genuanceerder kunnen we niet eindigen.
Ik denk het ook niet.
Dan houden we op.
Ja,
dank u.
Zeker.
Tot morgen. Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.